Denk erom, het is precies hetzelfde hoor. Israël werd geleid door Mozes en Aaron. Je kunt ook zeggen, Israël werd geleid door de wolk. En wolk staat voor de geest. In ieder geval geestelijke dingen. En daarom staat er ook in 1 Korinthe 10 dat het hele volk was in Mozes gedoopt en in de wolk.
Ik heb eens gehoord dat de eigen Moslim tot Mozes.
Ja, Mozes. Ja, dat is bekend. Je hebt ook mensen die vergaderen tot de naam van de Heer Jezus Christus, alsof het woord tot in het Grieks niet ook in betekent. Tot in. En als je zegt in, dan kun je dus zeggen dat is niet helemaal correct vertaald. Nee, maar de vertaling met tot is net zo min correct. En nog slechter eigenlijk. Want tot heeft in het leven. Ik kwam laatst namelijk voorbij een gebouw, er stond nummer 13 op. Heb ik u al verteld, geloof ik. Mag ik helemaal niet vertellen. Maar het zit me nog steeds dwars. Ik was namelijk met iemand. Die zei, zie je die mensen daar? Die zijn van heb ik je verteld, geloof ik, hè? Van die oude. Ja, zie je, dat was hier. Het was een week geleden dat ik hier vertelde. Dus die zijn van die oude club. Van die een of andere. Ik durf het naam niet te noemen. Van de een of andere zware kerk dan. Maar goed. Bij nader inzien bleek dat toch niet het geval te zijn. Maar het bleek dan te zijn van. Het kwamen uit een gebouw. Nummer 13 stond erop. Dat is mijn schuld niet. Maar dat doet er ook niet toe, maar mij kwamen uit een gebouw waarop stond dat daar, op die plaats, de gelovigen vergaderden, zo heet het, en dan weet je al wat het is, vergaderden, neem ik kleine letters, alles kleine letters, vergaderden tot de naam van Christus of tot de naam des Heren of zoiets. Nou, dat vind ik zo raar, vergaderen tot de naam. Hoezo, dan moeten ze buiten blijven staan of hoezo? Gaan er alleen naartoe en verder niet. De tot wekt helemaal de verkeerde indruk. Dan kun je wel zeggen, in is fout. Ja, dat is waar. Het woord betekent namelijk tot in. Het drukt beweging uit. Dus net als dat van tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat woord is het, hè. Men verzamelt er naartoe, maar er vooral erin. Dat laatste is het belangrijkste. In het Nederlands is het voldoende, meestal, om alleen maar te zeggen in. Omdat uit het verband blijkt dat men er naartoe gaat. Dat hoef je dan niet apart te vertellen. Want als men vergadert in de naam des Heren, betekent dat in ieder geval dat men eerst vergadert en dus er naartoe gaat. En in Christus eindigt. Dat hoef je niet apart te vermelden. Als je dat wel moet doen, dan kan dat alleen maar de uitdrukking zijn van dat men er veel te weinig van weet. En denkt van, dan moeten we het verklaren. Nog aan de voorbijganger ook nog. Dat stond dan op het raam, weet u wel. Ja, want ik ben er niet binnen geweest. Maar het is dus dwaas. Men vergadert in de naam des Heren. En dezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt voor de doop. In Christus. Dan kun je wel zeggen, je kunt het ook vertalen met tot. Ja, dat kun je wel doen, maar dan krijg je verkeerd Nederlands. Dat wekt in het Nederlands de verkeerde indruk.
Of hebben jullie daar, maar ik heb hier in mijn Bijbel, er staan dan door één geest zijn we allen zo één lichaam gedoopt.
Dat is precies hetzelfde. Dat kan ook in zijn.
Ja,
de vertalers kiezen maar wat zijn het beste uitkomt. Maar je moet weten dat begrippen als tot en in elkaar overlappen. En het heeft eigenlijk nog niet eens echt te maken met wat er nou precies in het Grieks staat. Omdat in het Nederlands, zowel als in het Grieks, die woorden elkaar overlappen. Als je gedoopt bent, dan ga je namelijk ergens in op. Ook zonder dat het voorzetsel gebruikt wordt. Dopen is namelijk ondergaan in. Niet ondergaan tot. Dat is niet theologie, dat is Nederlands. Dat is gewoon Nederlandse taal, verder niks. En het is zinloos om daar verder over te praten. Men gaat er namelijk naartoe en eindigt erin. We zijn tot Christus gebracht en we zijn in hem gebracht. Maakt niks uit, het is in de praktijk hetzelfde. Ongeacht welk voorzetsel in het Grieks dan zou staan. Want als je de Nederlandse al niet uit elkaar kunt houden, kan niet, kan niemand. Ze overlappen elkaar namelijk altijd. Dan kun je dat in het Grieks zeker niet. En dat moet je ook niet doen. Dus het heeft met Bijbelse dingen op zich weer eens helemaal niks te maken. Het is puur oppervlakkig en daarmee taalkundig gediscussieerd. Het dient tot niks. Maar er staat dus, Israël werd gedoopt in Mozes, tot Mozes. En in de wolk staat er meteen achter, daarna ook in de zee. En dat komt het dichtst bij water natuurlijk. Maar in Mozes en in de wolk, maar de betekenis is dezelfde uiteraard. Het zijn die twee dingen, dus één en hetzelfde. Men werd door de wolk geleid, oftewel door Mozes en Aaron. Maar de gedachte is, men wordt geleid door de geest. Waarvan Mozes en Aaron samen een beeld zijn. Alleen zeg je dan, hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als de wolken zeggen, het is de Heilige Geest. Maar in de praktijk is het precies hetzelfde. Want wat doet de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons? Romeinen 8. En Hebreeën, wat was het, 7? Hebreeën kan ik de hoofdstukken nooit onthouden. Voor ons bidden, staat daar. En wat doet de geest voor ons, Romeinen 8? Voor ons bidden. Precies hetzelfde. Hebben we er dan twee nodig? Nee. Hij is maar één. Christus, oftewel de geest, oftewel de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. En als hier dan staat die zijn heilige geest in hun midden stelde, dan betekent dat midden dat van daaruit de macht uitgeoefend wordt. Dat is altijd het midden. Denkt u maar aan de positie van God te midden van de schepping. In het centrum, jawel. En in het midden van Israël en het tabernakel en daarmee de ark en dus ook de wolkolom stond in het midden van Israël. En daarbij stond ook de tent van Mozes. In het midden van Israël, daar gaat de macht vanuit. Vandaar dat Israël ook het midden van de aarde, aardoppervlak wel te verstaan, inneemt. Omdat vanuit Israël de wereld geregeerd zou worden. Maar hij stelde zijn geest in het midden van hen. Dat betekent dat ze door die Heilige Geest geleid, beheerst zouden worden. Dus gaat het speciaal natuurlijk over onze dagen. Maar in plaats daarvan deden ze zijn Heilige Geest smarten aan, vers 10. Zij zondigden daartegen en daarom verkeerde de Heer in hun vijand. En waar is hij nu? Wel, hij verbergt zich. En dat is Jesaja 53 en 54. Hè? Hij verbergt zich. De vraag is, waar is hij? Waar is hij die de arm, vers 12, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes? Leuk hè, rechterhand en Mozes en Aaron en de geest. Duidt natuurlijk allemaal op de positie van Christus aan de rechterhand Gods. Waar is hij die de arm zijner heerlijkheid, dat zijn rechterhand heeft doen gaan, die de wateren voor hun lieder aangezicht kliefde? En het gaat nog steeds over de uittocht uit Egypte. En waarbij de wateren ook niet alleen een beeld zijn van de dood, maar ook van de volkeren. En uiteindelijk zelfs van de berg, de Olijfberg. Die de wateren kliefde opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden, maar het is de zee. Want afgrond en zee zijn synoniemen. En daarmee is het weer een beeld van de dood en zo. Die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Enzovoorts. Kom ik later wel op terug, maar het gaat erom dat ze inderdaad geleid werden door alle moeilijkheden en alle toestanden heen. Waar geen uitweg was, maakte de Heer een uitweg. En algemeen komt dat voort uit zijn opstanding uit de dood. Maar ze bliefden hem niet, dus zei de Heer, nou zoek het dan zelf maar uit. En toen bleek er geen uitweg te zijn. En de enige uitweg is die naar boven, omdat ze hem zullen aanroepen. Dat gebeurt alleen als hen gepredikt wordt. Dus, om Sion's wil niet zwijgen, alsjeblieft. Hè? Blijven prediken, zwijg niet stil. Zeg tot Israël, uw heil komt. En dat zijn de uitspraken zo'n beetje in deze hoofdstukken. Opdat ze, als de hemel gesloten zou zijn, toch de Heer zouden aanroepen. Doen ze dat vandaag, dan horen ze tot de gemeente. Vervolgens doen ze dat in de toekomst na de opname van de gemeente. Dan horen ze bij het overblijfsel van Israël wat genade vindt in de woestijn. Nou, daarover hebben we het weer. Over een week. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor het voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn door uw genade. Dat wij als eerstelingen van het nieuwe verbond mogen horen tot die gemeente van eerstelingen. Een volk wat een hoge priester heeft ontvangen naar de ordening van Melchizedek. We danken u, Vader, dat we met vrijmoedigheid daardoor tot u en uw troon mogen naderen. We danken u ook voor dit profetisch woord. Dat ons spreekt niet alleen over uw werk in verband met de volkeren op aarde, en Israël in de eerste plaats. Maar ook dat deze profetieën ons spreken over de roeping van de gemeente. We danken u, Vader, dat we daarop mogen bouwen. dat woord wat u gesproken hebt mogen hanteren, mogen geloven, ons eigen maken, zodat het geschreven wordt door uzelf in onze harten. En we danken u dat onze harten daarmee ook gevuld mogen worden. Gevuld mogen worden met uw woord, het woord van Christus, en daarmee met Christus zelf. We danken u daarom dat we ook deze ochtend mochten samenkomen op deze plaats. En willen u vragen, wees u ons ook nabij het verdere van deze dag en de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze gedachten bewaren, Vader, opdat we inderdaad gesterkt zouden worden in het geloof. Opdat we op u zouden zien en daarmee in onze weg zouden gaan met blijdschap en met zekerheid. Aan uw hand naar de uiteindelijke vervulling, naar de verkregene verlossing die u ook ons beloofd hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven, Vader. We prijzen uw naam voor deze grote zaligheid die u ons in Christus geschonken hebt. Amen. We gaan vanmorgen weer naar Jesaja 63, bekende schriftgedeelte, waar gesproken wordt over degene die van Edom komt. En ik heb mijn best gedaan te laten zien dat daar in die woorden niet gesproken wordt over het lijden van de Heer Jezus, alles wat ermee samenhangt. Maar in tegendeel, er wordt gesproken over zijn wederkomst en het oordeel wat hij in zijn wederkomst dan ook zal brengen over Israël in de eerste plaats en over de volkeren. En ik moet zeggen dat hier eigenlijk primair over de volkeren gesproken wordt. Hoe dan ook, moet ons niet laten misleiden op de oude wijze, namelijk die oude wijze, daar bedoel ik dan mee dat zodra ergens het woord bloed gezien wordt, of zodra ergens iets roods is, dat dan weer meteen gedacht wordt aan het lijden dat op Christus komen zou. Want daar gaat het hier niet over. Er wordt weliswaar gesproken over bloed, maar dat in verband met een oordeel waardoor de volkeren vertreden zouden worden in zijn toren. En die uitdrukking haal ik dan uit vers 6 van Jesaja 63. Ik heb de volken vertreden in mijn toren en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Deze woorden samen, toren en grimmigheid, dat is een soort vaste uitdrukking in het Oude Testament. Het spreekt namelijk over het spreken van de Heer in de toekomst, namelijk in zijn wederkomst. Toorn en grimmigheid hoort thuis in zijn wederkomst. Ik meen ook trouwens dat ik de uitdrukkingen tegenkom in Psalm 2. Even kijken. Ja, die bedoel ik. Psalm 2, waar immers de heidenen woede en de volken ijdelheid bedenken, en waar de koningen der aarde zich tezamen opstellen en tezamen beraadslagen tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. Maar de Heere zelf, oftewel die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hem bespotten. En dan staat er in vers 5, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Waarbij gezegd wordt, ik toch heb mijn koning gesteld, vertaald met gezalfd overigens, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. En er wordt dan gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is die bekende tekst, waarvan in Handelingen 13 uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij spreekt over de opstanding van Christus. En u weet waarschijnlijk, de opstanding van Christus is feitelijk zijn wederkomst. Of het begin van zijn wederkomst. Ik zal het niet overal meteen vertellen, maar in de praktijk is het zo dat profetieën over de wederkomst, over de tweede komst van Christus, feitelijk al van toepassing zijn op de opstanding van Christus uit de dood, want daar is zijn wederkomst. Je moet bedenken dat wanneer we een eenvoudige indeling maken, dan spreken wij over de eerste komst van Christus in het verleden, over zijn wederkomst in de toekomst en de onderbreking daartussen, in onze dagen, in het heden. Maar nauwkeuriger zou het zijn om te zeggen, zijn eerste komst in het verleden, zijn wederkomst begon in het verleden, maar werd onderbroken in het heden en zal in de toekomst worden voortgezet. Omdat de wederkomst van Christus feitelijk al begonnen is, wanneer we tenminste aan die begrippen denken vanuit het Oude Testament. Vanuit de Oude Testamentische profetie. Doen we dat vanuit de uitspraken van de Heer Jezus, dan zal het duidelijk zijn dat hij na zijn opstanding gesproken heeft over zijn wederkomst. En in dat geval wordt dan gesproken over dingen die ook nu nog toekomst zijn natuurlijk. Maar de opstanding zelf maakt feitelijk al deel uit van de tweede komst van Christus, want daar verschijnt hij inderdaad als de verhoogde. Vanzelfsprekend zou ik willen zeggen. Als de opgewekte is hij immers de verhoogde. En het is daarover dat gesproken wordt in Psalm 2, dat wil zeggen over de opstanding van Christus, wordt daar gesproken. En er wordt gezegd dat hij ooit in de toekomst, ooit later, zou spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Die koning is gesteld, oftewel de Heer is uit de dood opgestaan. En de Heer, ik zou zeggen, de Vader zei tot de Zoon, niet alleen gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, maar hij zei ook eis van mij en ik zal u geven, de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. En de gedachte daarbij is dat de Heer Jezus Christus dus als de Zoon inderdaad is opgestaan uit de dood, maar nog steeds niet geëist heeft. En dat wil zeggen dat het vervolg van het verhaal, het vervolg van deze profetie wacht op de toekomst, wanneer de Heer Jezus weer zal spreken en zal eisen, zal vragen, zal ik maar zeggen. En dan zal hij ontvangen de volken tot zijn bezitting. Maar dan zal hij ook inderdaad spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dat is dan ook wat verder besproken wordt in Jesaja 63, waar we dan ook dezelfde uitdrukkingen vinden. Toorn en grimmigheid. Ik heb de volken vertreden in mijn toorn, het was vers 6. Ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En dat gaat, daarover gaat het hier dan ook verder. Waarbij bovendien opgemerkt moet worden dat de Heer hier geacht wordt uit Edom te komen. De gedachte is natuurlijk eerst rechtstreeks aan Edom, dat is de meest letterlijke toepassing ervan. Maar meer in het algemeen betekent het dat als de Heer komt en uiteindelijk op de troon zijn de heerlijkheid zal zitten, dat hij dan eerst de volkeren, waarvan Edom de eersteling eigenlijk is, dat hij dan eerst de volkeren geoordeeld heeft. Ik heb al eerder gezegd, er staat Edom, maar je zou minstens bij Edom moeten denken ook aan Adam en daarmee aan alle volkeren der aarde. Ook is het zo dat de komst van Christus in heerlijkheid eigenlijk fundamenteel pas plaatsvindt 40 jaar na de opname van de gemeente, oftewel niet zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel is zijn komst in heerlijkheid. Het is het begin daarvan, dat is waar. Maar die verschijning in de heerlijkheid van de Christus vindt eigenlijk pas plaats bij het moment waarop hij ook inderdaad de troon in Jeruzalem zal bezetten. En dat is aan het eind pas van die periode, aan het eind van de dag der wraak en de dag des toorns, of hoe het maar heten mag. Ik merk nog maar even op dat de dag der wraak hier genoemd wordt in vers 4. En dat de term dag des toorns daarna genoemd wordt in Openbaring 6 aan het eind. Maar het gaat uiteraard precies om hetzelfde. Maar als hij dus in volle heerlijkheid zal verschijnen, is dat niet in de lucht, is het ook niet op de Olijfberg, maar is dat nog 33 jaar later. Op de troon zijn de heerlijkheid in Jeruzalem. En dan is echt letterlijk de volle vervulling van de profetie degene die van Edom komt, die namelijk het oordeel gebracht heeft over Edom en dus ook over Adam. Los daarvan is natuurlijk duidelijk dat de Heer zelf, als hij verschijnt op aarde, dat hij dan eerst verschijnt inderdaad in Edom. Dat wil zeggen, natuurlijk zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg, dat is waar. Maar hij zal zich ongetwijfeld voegen bij degene die uit Jeruzalem dan ook vluchten door die gescheurde Olijfberg. En dat betekent dat hij zich bij hen voegt in Petra, in Sela, de plaats in de woestijn, haar van God bereid enzovoorts. Hè? En dat is inderdaad in Edom. En daarom sluit deze uitspraken uit Jesaja 63 ook volledig aan bij het gedeelte uit, moet ik even praktiseren. Hoe heet dat nou, die kleine profeet? Habakuk. Ik moest gewoon opzommen even in mijn gedachten. Ja, Habakuk. De bekende profetie, weet u wel, na hem staat hij, hè. Habakuk 3. Dat is inderdaad een bekend gedeelte, omdat het de indruk wekt één psalm te zijn. Een verdwaalde. Omdat hij niet in de boeken van de psalmen staat. En dan staat er in, er staat namelijk in vers 2... Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. En dan moet je een beetje goed kunnen lezen, zal ik maar zeggen. Hè? En dan blijkt dat vers 2 spreekt over onze tegenwoordige bedeling, bedekt, is altijd zo, maar het spreekt erover. Het spreekt over de situatie van onze bedeling waarin het woord van de Heer gehoord wordt. Er staat, o Heren, of Heren, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Degene die hier spreekt heeft namelijk het woord Gods gehoord of gelezen, zal ik dan maar zeggen. En is daarna bevreesd geworden, heet dat. Niet bang, maar wel bevreesd en maakt zich zorgen. Betekent dat in elk geval, en het gebed wat dan ook volgt is, o Heren, behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren. En de gedachte daarbij is dat in het midden der jaren, dat de uitdrukking is voor onze bedeling, de grote onderbreking, het midden, de onderbreking in tussen twee perioden van de heilsgeschiedenis. Het is nog dubbelzinniger trouwens, want de term jaren zelf veronderstelt al dat het er twee zijn, omdat het woord jaar ook de betekenis heeft van twee. En als er twee zijn, zou je aan onderbreking kunnen denken. Zo is het ook eigenlijk. Want de gedachte is dat de heilsgeschiedenis, het jaar zal ik maar zeggen, onderbroken wordt, in tweeën uiteenvalt. Maar men is bang hier in dit vers dat in de tussentijd dat werk Gods teniet gedaan zou worden of verloren zou gaan. Zo van, daar komt niks meer van terecht. Dat wil zeggen, degene die schrijft heeft het woord Gods gehoord, heeft het woord gelezen of zo, en gaat dan in gebed, omdat hij zich zorgen maakt of het inderdaad ook wel in de toekomst alsnog zal vervuld worden. Zo vanzelfsprekend, een hele goede beschrijving ook van het heilswerk wat God doet. Daarom staat er ook, behoud uw werk in het leven, in het midden der jaren, en lees maar gerust in de onderbreking van de tijdrekening, in het gat tussen de 69ste en de 70ste week van Daniël, of zoiets. En die gedachte zet zich dan voort tot aan de grote verdrukking, want er staat er ook. Er staat ook verder, maak het bekend in het midden der jaren, dat wil zeggen, houd uw werk in het leven, maar maak het ook bekend in het midden der jaren. Want daar gaat het om, de hemel is immers gesloten, bekende verhaal, maar de bedoeling is wel degelijk dat Gods werk bekend gemaakt zou worden, gepredikt zou worden. Maak het dus bekend in het midden der jaren. En dan in de toorn gedenk des ontfermens. Want het midden der jaren loopt uit op de toorn. Je moet bedenken trouwens dat we bij de onderbreking niet alleen maar denken aan het gat tussen de 69 en de 70ste week, maar in het algemeen aan het afwachten op de verwachting van de wederkomst des Heren. Dat is niet alleen het gat tussen de 69ste en de 70ste week, maar de 70ste week hoort daar in ieder geval ook nog bij. Wij zeggen soms, het is de onderbreking tussen de 69ste en de 70ste week, maar een andere manier van redeneren zegt, het zijn de 2000 jaren vanaf het eind van de 69ste tot het eind van de 70ste week. Die laatste, die 70ste week, met die 7 jaar, nou ja, goed, die horen er ook bij. Soms worden ze geregeld, soms niet. Hier kennelijk wel, want hier is de gedachte aan de verborgenheden van het koninkrijk. En dat midden der jaren vindt dan zijn climax, zijn hoogtepunt of zo, in de dagen van de toorn, in de 70ste week van Daniël.
Die kun je ook weer in tweeën zien.
Die kun je ook weer in tweeën zien, ja. Maar ik geloof niet dat er hier sprake van is, omdat er niet sprake is van een onderbreking. Maar wat ik nog wilde zeggen is dat als je een traditionele bedelingsschema beziet, zoals dat van Schofield bekend geworden is, dan zie je daarin dat men de 70ste week van Daniël beschouwt als het laatste deel van de bedeling waarin wij leven. Wat natuurlijk niet correct is, maar dat heb ik een andere keer wel eens uitgelegd. Maar daar wordt de 70ste week en de grote verdrukking gezien als het eindpunt, de laatste jaren dan ook, van de bedeling waarin wij leven. Dat is niet zo'n heel gekke zienswijze, alleen in het bedelingsschema klopt het niet. Maar heb je een gedachte aan een koninkrijk wat beloofd werd, een koninkrijk dat verborgen is en een koninkrijk dat geopenbaard is, dan gaat dat heel goed. We moeten denken los van die term bedelingen natuurlijk. Maar praten we over een beloofd koninkrijk, dat is het oude verbond. Praten we over een verborgen koninkrijk, dat is in onze dagen. En nemen we Israël als norm, dan loopt dat inderdaad. Dan is het inderdaad verborgen tot het eind van de 70ste week van Daniël. Als we Israël tenminste als norm nemen, hè, dan loopt het tot het eind van de 70ste week van Daniël. En vanaf dat punt is het geopenbaard. Nou, dat is hier de redenering dan ook. Dus, Behoud uw werk in het leven in het midden der jaren. Maak uw werk bekend in het midden der jaren. En in de toorn gedenk des ontfermens. Ik ben een beetje geneigd ook te denken trouwens aan Israël zelf. Want ik ben geneigd te denken dat uw werk dat in het leven behouden zou worden, dat het inderdaad gaat letterlijk om Israël. Niet het heilswerk in het algemeen, maar letterlijk het in stand houden van Israël, waarvan je dan kunt zeggen dat het gaat over het Joodse volk, wat niet uitgeroeid zou mogen worden. Maar je zou ook kunnen denken aan de 10 stammen, die zo'n belangrijke bijdrage leveren, kennelijk, aan de gemeente. Daarna kun je ook nog aan de gemeente denken, waarvan dan ook in het Nieuwe Testament staat, de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. Hoewel het daar ook dubbelzinnig is natuurlijk, Matthäus 16. Maar in ieder geval gaat het over de gemeente ook in onze dagen. Het is daar ook dubbelzinnig, omdat daar ook over Petra gesproken wordt. En dat is nou juist de reden waarom ik dit schriftgedeelte opzoek. Omdat het hier over Petra gaat. Onder de Hebreeuwse naam Sela dan. Maar goed, laat ik nog even bij vers 2 blijven. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Ik denk dat het in de eerste plaats gaat over Israël, wat in stand gehouden zou moeten worden, opdat het niet uitgeroeid zou worden. En daarna, maak het bekend in het midden der jaren. Dat is Gods werk, wat hij belooft dat te zullen doen aan Israël, maar in feite aan alle gelovigen. En dat spreekt dus over de prediking in onze dagen. En die prediking van het evangelie namelijk, dat is nou juist kenmerkend voor de dagen waarin wij leven, omdat er niks anders is dan dat. Er valt niks te zien, er wordt niks anders gedaan, er wordt geen koninkrijk geopenbaard, de Heer zelf zal niet in heerlijkheid verschijnen. Kortom, het enige wat overblijft in onze dagen is dat we ons zouden houden aan het woord dat ooit gesproken is, om het te zeggen weer eens met Hebreeën 2 vers 1. Wij houden ons aan Pinehas. Heb ik dat vorige keer niet gezegd hier? Nee? Hè? Ja? Ik weet nooit wat ik waar. Hier ben ik nogal scheutig met van die losse kreten hier en daar vandaan. Nou, ik dacht namelijk aan het laatste vers van het boek Joshua, waarin gesproken wordt over Eleazar die sterft. Kijk, normaal spreken wij over Aaron die sterft en die wordt opgevolgd door Eleazar. Hè? Maar daar staat dat Eleazar sterft en wordt opgevolgd door Pinehas. Dat is een fase moeilijker. Omdat we dan drie hoge priesters achtereenvolgens hebben. De eerste drie, Aaron, Eleazar en Pinehas. En wij kennen maar twee hoge priesterschappen. Namelijk, de een is van het oude verbond, het Aaronitisch, ik kan het niet zeggen haast, hè? Aaronitisch priesterschap. Mozes had er trouwens ook moeite mee, staat er. Aaronitisch priesterschap. En daarna hebben we via Eleazar een beeld van het Melchizedekse priesterschap. Ja, Melchizedekitisch, dat is niet de gebruikelijke term. Hè? Melchizedekse priesterschap is wat gebruikelijker. En wat moeten we dan met Pinehas? Nou, de zaak is gewoon deze. Dat Aaron staat voor het priesterschap van het oude verbond. Eleazar staat voor het priesterschap van het nieuwe verbond. Maar als Pinehas er nog bij staat, dan is Eleazar een uitbeelding van het priesterschap van het nieuwe verbond. In verband met het geopenbaarde koninkrijk. De openbaring daarvan aan Israël. En Pinehas is een beeld van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond in relatie tot de gemeente. Want Pinehas betekent, dus letterlijk P, Nagash, oftewel het is de mond van de slang, oftewel nog uitgebreider uitgelegd. Het is gewoon de slang die uitermate verhoogd is uit Johannes 3. Nou ja, uit Numeri dan, vooruit de verhoogde slang. Het is de slang die uitermate verhoogd is en spreekt. Het is een uitbeelding van het woord van Christus, de sprekende Christus. Of het is gewoon de uitbeelding van Christus als onze hoge priester, die onze voorspraak is, die voor ons bidt bij de Vader. Dat is Pinehas, de zich verbergende dus eigenlijk. Nou, dat bedoelde ik maar even. te zeggen. Er zijn verschillende fasen waarover hier gesproken wordt dan. Kijk, Pinchas wilde zeggen dat Christus spreekt, maar zonder dat hij gehoord wordt. Het woord wordt namelijk gelezen. We hebben een voor ons sprekende Christus in de hemel. En wat hij tot ons te zeggen had, heeft hij al gezegd. En het is dat woord wat verder bekendgemaakt zou moeten worden, waaraan we ons dienen te houden. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. En dat vinden we dus in vers 2 van Habakkuk 3 terug. Namelijk in de uitdrukking, maak het, namelijk uw werk, maak het bekend in het midden der jaren. Want dat is problematisch. Dat woord gepredikt zou worden, bekendgemaakt zou worden. Daar wordt voor gebeden. Het gaat om dingen die onmogelijk lijken, die de zorg zijn van, laten we zeggen, de psalmist. Het is Habakkuk natuurlijk, staat er ook in vers 1. En het wordt in zijn gebed zo uitgedrukt. Namelijk het instand houden op een of andere wijze van Israël. En het bekendmaken van het woord van Christus in onze dagen. En dan uitlopend op de toren, daar is nog steeds de zorg dat misschien toch er helemaal geen overblijfsel zou zijn. Dus staat er, in de toren gedenk des ontfermens. En de Heer zou zich ontfermen over het overblijfsel, over de gelovigen namelijk, opdat ze zouden overblijven. En dan staat er, meteen in verband met het overblijfsel, in verband met dat er toch enigen zouden zijn over wie God zich ontfermt, dan staat er in vers 3, God kwam van Teman, dat wil zeggen van het zuiden, maar soms wordt het vertaald, soms niet. Maar Teman is dan de naam van het gebied waarin Petra ligt, en dus het gebied van Edom. Dus God kwam van Teman en de heilige, dat is de Messias, maar dat is ook God uiteraard, kwam van de berg Paran, of het gebergte Paran. Dat is meer speciaal, dat gebied, dat gebergte waarin Petra gelegen is. En als dat punt, Sela, punt, ja dat zal wel, want Sela betekent gewoon Petra. Als je tenminste vertaalt naar het Grieks. Dus staat er gewoon. God kwam van Teman, het zuiderland in het algemeen. Meer speciaal kwam hij van het gebergte Paran. En wat ligt er in het gebergte Paran? Sela. En er staat er ook Petra. En dat is in Edom. En dan staat er, zijn heerlijkheid bedekte de hemelen. En het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen enzovoorts. En dan gaat het inderdaad over een oordeel wat door de Messias, door de Christus, gebracht zou worden over de volkeren. Vanuit Petra en dus vanuit de plaats in de woestijn waar het overblijfsel van Israël verzameld zou worden. Er is dus een overblijfsel in de dag des toorns of in de toorn, moeten we eigenlijk zeggen, samen met vers 2. Dus in de toorn, gedenk des ontfermens, dat gebeurt ook. Er wordt namelijk een overblijfsel verzameld in Teman, oftewel het gebergte Paran, of nog nauwkeuriger, in Sela. Die plaats is dat, waarna Sela nog een paar keer genoemd wordt in dit gedeelte. Hè? Namelijk in vers 9 een keer en in vers 13... Nee, meer niet. Vers 9, vers 13. Maar die Heer die dan in heerlijkheid zal verschijnen, komt dan inderdaad uit Edom. Dat is een van de andere namen dan voor het gebied. Ja, dat zal wel. Maar Obadja is het nog meer verborgen. Kijk, Obadja gaat natuurlijk helemaal over Edom, hè. Even kijken, dus een eindje terug. Ja, inderdaad. De hele profetie van Obadja gaat namelijk over een oordeel wat over Edom zou komen. En ik heb in het verleden al eens uitgelegd dat het eigenlijk gaat om het oordeel over de gehele mensheid, waarvan Edom dan een type is. Edom is gewoon Adam uiteindelijk. En in de eerste plaats dan natuurlijk het oordeel over Israël. Dit gaat over, ja, over Esau, Edom, hè, Esau. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook Jacob. Maar de gedachte is gewoon dat het oordeel over Edom inderdaad model staat voor het oordeel wat over alle volken zal komen. Het begint dan ook bij Edom. En nog uitgebreider, het begint natuurlijk bij Israël. Bij het Joodse volk, dat als ongelovig volk gerekend wordt tot Edom. Want als het ongelovig is, dan heeft het geen recht op het eerstgeboorterecht. En dan is het dus gewoon Edom, dat is Esau de oudste, en dan wordt het tot Esau gerekend. De gedachte is dan ook straks dat in de toekomst de Heer zich meldt bij Edom, in het gebied van Esau dus, in Petra enzovoorts, en van daaruit wordt dan alsnog Israël geroepen enzovoorts. Hè. In Esau wordt het verzameld en van daaruit komt het koninkrijk tot stand. Je vindt het trouwens typologisch uitgebeeld in Genesis hoor. Dan vind je dat Jacob en Esau weliswaar moeilijkheden hebben met elkaar over het eerstgeboorterecht. Dat leidt tot een hele lange omweg van Jacob die bij Laban terechtkomt en dan enzovoorts. En na 20 jaar daaruit terugkeert, maar de 20 jaar van Jacob bij Laban zijn de 2000 jaar van de verborgenheden van het koninkrijk uiteraard. En de details van de geschiedenis van Jacob bij Laban, in Haran dus, zijn allemaal illustratief voor Gods werk in onze bedeling. Het belangrijkste daarvan natuurlijk is, of zijn die twee vrouwen dan van Jacob, hè? Rachel en Lea, die verwisseld worden, weet je wel. Dus illustratief voor hoe het dan zou gaan. Dat namelijk toch eerst de gemeente geroepen zou worden en dan alsnog Israël. Hè? Zou Rachel zijn, het werd Lea en toen alsnog Rachel. Het zou Zera zijn, toen werd Peres en toen werd het alsnog Zera. Hoe vindt u die? Nee, dat is later in de geschiedenis pas natuurlijk, maar dan krijg je het verhaal nog een keer. Hè? Het zou de vrouw van Potifar zijn, maar het werd het niet. Het werd de gevangenis en toen werd het alsnog de dochter van Potifera. Het zou Israël zijn, ook in Handelingen heb je dat verhaal, daar gaat het natuurlijk om. Het zou Israël zijn, maar het werd de gemeente en toen werd het alsnog Israël. Het zal geopenbaard koninkrijk zijn, maar toen werd het verborgen, toen werd het alsnog geopenbaard. En dan nog een keer, nou op Christus zelf. Hij zou komen in heerlijkheid, hè. Nou, dat kwam hij ook in zijn opstanding uit de dood. Maar toch werd het weer vernedering, dat wil zeggen, vernedering mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar in ieder geval, hij verdween uit de wereld, zo bedoel ik dat, hè. En daarna zal hij alsnog wederkomen. En dan heb je het verhaal van de onderbreking in zijn wederkomst, de onderbreking in de oprichting van het koninkrijk enzovoorts. Maar zo is het met die hele geschiedenis. Je hebt dan Jacob en Esau die moeilijkheden hadden, want dat was het verhaal wat ik ging vertellen, maar over het eerstgeboorterecht. Jacob moest daarvoor vluchten, zodat hij toch iets had aan het eerstgeboorterecht, maar dan een eind verder weg, bij Haran namelijk. Het was trouwens de oudere broer van Abraham, als u het mij vraagt. Maar goed. Maar daarna kwam hij terug en werd hij met Esau verzoend. Jacob kwam bij Esau, zoals in de toekomst Israël komt bij Esau, namelijk bij Edom. In Petra dus. Raakt daar verzoend. En van daaruit ging Jacob, vanuit die verzoening ging hij naar het beloofde land. En kwam daar te wonen in Sukkot. En hij groef naar putten en bouwde daar tenten. Het is een beeld van het koninkrijk. En zo is het met Israël in de toekomst. Zal het eerst verzoend raken met Esau. Nou ja, dat gaat na veel strijd pas, maar niettemin dat gaat gebeuren. En vanuit Edom, vanuit Petra dus eigenlijk, zal de gemeente gebouwd worden. Ook die gemeente namelijk. En die zal vanuit Petra dan terechtkomen in het beloofde land, in Canaan. En daar begint Sukkot. Ja, wat heet Sukkot? Daar begint het Loofhuttenfeest, want Sukkot, dat is de naam waar Jacob dan woonde na zijn verzoening met Esau. En die heette zo omdat hij daar hutten bouwde, voor de hele familie, hele mispogen zeg ik altijd, voor zijn vee enzovoorts. Maar het is eigenlijk een beeld van het Loofhuttenfeest, dat heet namelijk het feest van Sukkot, maar Sukkot is een beeld van het koninkrijk gewoon. En zo is het, Jacob verzoend met Esau en gaat dan het koninkrijk binnen. Vanuit Esau. En van Esau heeft nooit meer iemand wat gehoord. Daarna. Nou, zo hoort het ook. En zo gaat het in de toekomst, zodat Israël en de Heer inderdaad komen uit Edom, uit Esau. En daarmee eigenlijk ook helemaal uit Adam. En dat gebeurt allemaal in de dag des Heren. Obadja spreekt dan ook niet alleen over een oordeel over Edom, maar zegt ook dat het gebeurt in de dag des Heren. Vers 15. De dag des Heren is nabij over al de heidenen, zodat je maar weer ziet dat het weliswaar gaat over Edom, want dat is wat genoemd wordt, maar uiteindelijk gaat het over al de heidenen. Staat er gewoon bij. En het heet dan Esau, dat komt vele malen voor, of Edom, gewoon vers 1, of Teman, vers 9, ook zullen uw helden, o Teman, verzaagd zijn. En nog later heet het Zuiden, dat is in vers 19. De vertaling van het woord Negev trouwens, maar het is het Zuiden. En de profetie eindigt met, en het koninkrijk zal des Heren zijn. Want in de dag des Heren uit vers 15 zullen alle volkeren aan de koning, aan Christus, worden onderworpen met als eindresultaat dat het koninkrijk zal des Heren zijn. Zodat deze hele profetie van Obadja niet maar gaat over Edom, maar over de onderwerping van alle volkeren aan Christus. Alleen de profetie is opgehangen aan de val van Edom enzovoorts in het verleden. En dat is in het verleden natuurlijk ook een keer gebeurd, letterlijk. Maar het is de basis voor profetie over de oordeel over alle volkeren. En dat is dus ook het geval in Jesaja 63. U moet dus bij Jesaja 63 niet alleen maar denken aan hij komt uit Edom, dat komt omdat hij net uit, hij komt uit Petra, want dan heeft hij de gelovigen verzameld en dat is het dan. Maar het is meer dan dat, hè. Het gaat om het hele aanbreken van het koninkrijk. En het Edom is de verwijzing naar het oordeel over niet alleen Edom, maar over alle volkeren. Maar letterlijk is het ook inderdaad waar. Hij komt uit Edom. En heb ik Micha ook gelezen dan? Vorige keer of niet? Zijn zo van die vaste teksten die ik altijd in dit verband noem, omdat ze duidelijk zijn, hè? De meeste anderen zijn onduidelijk, maar je moet de duidelijke teksten eerst kennen. Micha 2 is dat. He? Ja, ik denk dat de meesten van u dat wel eens gezien hebben. Maar voor de goede orde moet ik het natuurlijk toch wel noemen. Micha 2, vooral het laatste deel. De laatste twee versen van het hoofdstuk. Waar staat vers 12 van Micha 2. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel, kijk, gans Jacob is Israëls overblijfsel, uiteraard, hè? Wat er van over is, wordt gans verzameld. Ik zal het vergaderen, ik zal het tezamen zetten, daar staat er dus drie keer dat het verzameld wordt, ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Ik heb altijd schik als ik dit lees, als ik het langzaam lees in ieder geval. Want dan zoek je dat op een kaart, hè, Bosra. Heb je nou een heel uitgebreide atlas, dan zie je twee plaatsen Bosra op de kaart staan. Dat hebben ze uitgevonden, omdat het bekende Bosra, het hoofdstad van de Edomieten, daar is helemaal geen gras, daar kun je ook helemaal geen schapen houden. Dat is gewoon midden in de woestijn eigenlijk, in de buurt van Petra. En dus zegt men, als er schapen zijn van Bosra, dit moet volgens dit vers toch wel een plaats zijn waar erg veel gras groeit, dan moet het een andere Bosra zijn, dus heeft men een andere Bosra uitgevonden. Verder naar het noorden, op de kaart. Maar vergeet het maar, dit is gewoon het Bosra. De schapen van Bosra wil gewoon zeggen dat daar de kudde, dat er Israël als kudde gebracht wordt onder de controle, onder de heerschappij, onder het opzienerschap van de opperste herder, om de termen van Petrus dan maar aan te halen, die per slotverrekening ook de kudde zou weiden. Maar ze worden tezamengezet als schapen van Bosra. Nou, het zal ongetwijfeld Petra zijn. En het Petra zelf is te beschouwen als een reusachtige, echt een reusachtige schaapskooi. Een onbuurde plaats. Nou ja, door de bergen dan. Met één smalle toegang, waar de schapen één voor één, theoretisch dan, door zouden kunnen. De sik, de toegang, de traditionele toegang, de oostzijde van de Petra. Maar Israël zal verzameld worden als schapen van Bosra, als een kudde in het midden van haar kooi, zodat Bosra inderdaad de schaapskooi is, Dat is dus niet van toepassing op een vlakte, maar inderdaad op dit bergachtige gebied. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. En dan de doorbreker, Peres. De doorbreker, Peres. Zal voor een aangezicht optrekken. Dat is uiteraard Christus, een van de aanduidingen van Christus. Zij zullen doorbreken uit Petra namelijk. Ze zullen uitbreken uit Petra door de Sik, denk ik. Door die smalle toegangsweg, het ravijn is het eigenlijk. Of een wadi, het is een grootste deel van het jaar droogstaande waterstroom eigenlijk. Uitgeslepen ravijn. Ze zullen doorbreken, normaal gaat de water door, dus als er wat doorgaat. En nu komt het hele volk Israël erdoor, dat is ook wat. Maar het is water, hè. Nou goed, ze zullen doorbreken en door de poort gaan, die poort dus. En door dezelfde uittrekken staat er dus ook drie keer, hè. Staat eerst drie keer dat ze verzameld worden in vers 12. En nu staat er ze drie keer uitgaan. Oftewel, er staat drie keer dat ze uitgaan, ze zullen optrekken, ze zullen doorbreken, ze zullen door de poort gaan, door dezelfde uittrekken. En hun koning, maar dat zou eigenlijk moeten zijn hun herder, want het was een kudde. Want de koning van de kudde is uiteraard een herder. Maar in plaats van herder staat er nu koning, zodat we te maken hebben met de bekende herdervorst, hè? De herderkoning. Namelijk David, oftewel de goede herder, de zoon van David, Christus zelf. Een koning zal voor een aangezicht heen gaan, oftewel de Heer in een spits. Dat is die scherpe speerpunt, die spits, waarmee de vijand verslagen zal worden. En dat is inderdaad de verzameling van Israël in Petra, in Edom, of hoe het maar heten mag. En daarna trekt het van daaruit uit naar het beloofde land. En hier komen zij dus van Edom. De Heer zelf, als de echte Peres, ik noemde hem er straks al, hè? Zera, Peres en weer Zera. Uit Genesis 38. Aan de sterrenhemel staat hij ook, dan heet hij Perseus. Want de Grieken hebben van Peres Perseus gemaakt. Maar het is gewoon Peres, de doorbreker, Christus zelf dus. Nou ja. Zo zijn er nogal enige schriftplaatsen natuurlijk die over diezelfde situatie spreken. Maar ik laat het hier maar bij. Dit is denk ik wel de belangrijkste. De Heer komt uit Edom. En vandaar gaat hij naar Jacob, of beter, naar Israël. En dat is ook wat verder beschreven wordt in Jesaja 63. Daar zal ik proberen de draad op te pakken. We hebben daar gezien in Jesaja 63 dat over een benauwdheid gesproken wordt, maar dat Israël uit die benauwdheid verlost zal worden. Dat heb ik vorige keer verteld, die uitdrukking de Heilige Geest in vers 10 en in vers 11. En dat is de enige schriftplaats naast Psalm 51, waar in het Oude Testament over de Heilige Geest gesproken wordt. En de Heilige Geest, dat moet je gewoon weten, moet je leren. De Heilige Geest is de aanduiding van de opgewekte Christus. En meer in het algemeen, die zich verbergt. De onzienlijke. De opgewekte Christus die in onze harten woning gemaakt heeft. De opgewekte Christus die onze hoge priester is in de ordening van Melchizedek. Hij heet gewoon ook Heilige Geest. Hij is de Heilige Israëls. Maar als de onzienlijke heet hij Geest. Het is niet moeilijker dan dat. En er is dus niets moeilijks aan, wilde ik zeggen. De gedachte is ook dat men weliswaar de Heer Jezus, de Messias, de zichtbare, verworpen had aanvankelijk. Maar de Heer zelf had al gezegd, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, dat is de zichtbare Messias, het zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Dat betekent heel eenvoudig, als men niet gelooft in de Heer Jezus die daar in die dagen verscheen, dan zal dat vergeven worden, maar als men daarna niet gelooft in de opgewekte Christus, die door God uitermate werd verhoogd, dan zal dat niet vergeven worden. En dat blijft ook zo. Wie gezondigd heeft tegen de Heilige Geest, of wie spreekt tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Het betekent gewoon dat men de opgewekte Christus, de verhoogde aan de rechterhand Gods, verwerpt. Er is niks bijzonders aan. Ieder die in hem gelooft, in de verhoogde Christus, namelijk aan de rechterhand Gods. Die zal niet verderven, maar het eeuwig leven hebben, schoon Johannes 3, vers 16. En wie daar niet in gelooft, zal dus wel verderven en geen eeuwig leven hebben. En alleen al het naast elkaar plaatsen van deze uitspraken laat al zien wie die Heilige Geest is. Gewoon de verhoogde Christus, aan de rechterhand Gods. Maar dit soort uitspraken worden, deze beide uitspraken worden natuurlijk verbasterd in de praktijk. Heilige Geest weet men niet wat het is, omdat hij zich verbergt. Meent men ook helemaal niet te weten wat het is, ontstaat de grootste verwarring. En aan de andere kant, de verhoogde slang kent men ook niet. Punt 1, omdat men iets heeft tegen slangen, wat ik alleszins begrijpelijk vind, maar daar gaat het nou niet om. Ja, omdat men iets heeft tegen slangen. En in de tweede plaats, omdat men niet weet wat verhoging is.
Ik vind het wel zo ernstig dat men over het algemeen echt studie aan houdt over wie heeft er nou meer kracht, de zoon of de geest?
Ja, dat is gewoon hetzelfde. Daar is in verband met dit soort vraagstukken geen verschil tussen. Hè? Hij is dezelfde nu. Dat blijft ook altijd. Nou ja, dat natuurlijk, dat gebeurt nu dus ook. Hè? Gebeurt nu dus ook, maar de vraag is maar of men zien wil. Dat is altijd dat probleem van traditionele leringen, waarvan men er nooit eens op de gedachte komt om ze echt in de Bijbel eens na te zoeken. Wat er nou van waar is en welke Bijbelse ondergrond het heeft. Dat is altijd het probleem. Dat geldt voor Johannes 3, vers 16 en dat geldt over de leer van de Heilige Geest. Dat geldt ook voor de dag des Heren. Dat is ook van die... Van die eenvoudige dingen. Hè? Het zijn echt eenvoudige dingen. Ik heb gezegd, maar het komt omdat ik dat zelf ook zo ervaren heb. Ik zeg, je zoekt de term Heilige Geest op. Niet zeuren, niet geest. Gewoon de term Heilige Geest opzoeken. Of de Heilige Geest eventueel. Kun je ook nog onderscheid tussen maken. Maar in ieder geval Heilige Geest. Die begint gewoon in Genesis 1 vers 1. Nou, dan heb je maar twee teksten. Nou, drie teksten met twee schriftplaatsen. Psalm 51 en Jesaja 63. In Psalm 51 is het, daar gaan we weer een probleem, maar daar is het de geest van de Messias. Ja, anders was het die van David, maar het is natuurlijk de geest van de zoon van David. Neem uw heilige geest niet van mij, bidt hij vanuit de dood. Dat betekent gewoon, wek mij op uit de dood, uiteraard. Zodat je nou meteen weet dat de Heilige Geest is. De geest van de opgewekte Christus. En dat is dus de Christus. De opgewekte. Dat weet je uit die ene tekst al eigenlijk. Ik vertel het nu wat te snel. Maar goed, het is nou ook niet specifiek ons onderwerp. Maar dat weet je dus daar al. En in Jesaja 63 staat. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Vers 10. Zodat je weer weet dat de Heilige Geest de geest is van Christus. Dus niet de Heilige Geest naast Christus, niet een andere persoon van de Godheid of iets dergelijks. Geest is trouwens helemaal geen persoon. Niet in de echte betekenis van het woord. Omdat een persoon is de buitenkant, niet iemands wezen. Geest is wel iemands wezen, maar niet iemands persoon, want in de Bijbel is de persoon de buitenkant. In alle klassieke literatuur trouwens, pas in onze taal is het verworden. Dus het begrip verworden heeft de verkeerde betekenis gekregen. Dat gebeurt in alle talen, zulke ellende. Maar je moet gewoon bij de Bijbel blijven. Hè? Niet van die rare vragen stellen, is de Heilige Geest een persoon? De vraag is, wat is persoon? Je zou de vraag ook om kunnen keren, is persoon geest? Het antwoord is, never. Nooit. Not now, not ever, never. Hè? Of in het Nederlands, nu niet en nooit niet. Want persoon is iemands buitenkant en geest is juist de binnenkant. Het zijn juist tegengestelde begrippen. Dat heeft niks met theologie te maken, niks met de Bijbel, maar gewoon met taal. En als je daarna zulke vragen gaat stellen, is de Heilige Geest de persoon, dan ben je bezig niet alleen de Bijbel te verkrachten zelfs, maar de taal ook nog. Ja, dat weet men dan niet, anders zou men de vraag niet stellen. Maar wij onder elkaar kunnen dat toch wel even zo vaststellen. Persoon is de buitenkant. En geest is de binnenkant. Er staat, ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. De buitenkant hebben ze eerst ook verworpen, maar dat zal vergeven worden. Dat zijn verwierpen en kruisigden. Zelfs de Heer zelf bad ervoor en zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Omdat ze alleen maar de buitenkant zagen, wisten ze ook niet wat ze deden. Maar daarna heeft de Heer zich in zijn ware wezen geopenbaard, als de opgewekte en het verschenen in de heerlijkheid, en men heeft hem verworpen, de geest namelijk. En wie de opgewekte Christus verwerpt, wel, die wordt het niet vergeven. Dus het volk heeft in de tijd zijn Heilige Geest smart aangedaan, daarom is hij hun in een vijand veranderd, verkeerd, vers 10. En daarna vers 11 vinden we hetzelfde weer. Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde? Want het is de opstanding. Maar het mooie van dit vers is, daar zijn we vorige keer geloof ik min of meer mee geëindigd, met die gedachte daar. Ik vind het een schitterende uitspraak daar. Misschien wel omdat hij zo gecompliceerd is. Maar ik bedoel niet moeilijk, maar ik bedoel zoveelzijdig, zitten zoveel aspecten aan. Dat maakt het zo mooi, hè? Waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde, neerzette? En dan zeggen wij, als het goed is, dat deed hij bij de opstanding van Christus. Daar stond de Heilige Geest. Daar stond de opgewekte Christus in het midden van hen. Zichtbaar of onzichtbaar doet er dan verder niet toe, maar zo was het. Maar toch staat het in de verleden tijd. Het is ook een verwijzing naar dingen die in het verleden gebeurden. Want daar werd op typologische wijze de opgewekte Christus in hun midden gesteld. In de eerste plaats, dat is het meest voor de hand liggende, in de gedaante van de Ark des Verbonds. Want dat is een beeld van de opgewekte Christus. In ieder geval het verzoendeksel. Nee, het Ark des Verbonds zelf ook hoor. Zal ik het maar weer eens gedetailleerd vertellen dan. Dat doe ik ook niet alle dagen. De Ark des Verbonds, de kist van hout overtrokken met goud, is een beeld van Jezus van Nazareth die uit de dood opstond. Hout overtrokken met goud. De zoon des mensen die de dood overwon. En het verzoendeksel is een beeld van de daaropvolgende, daarmee gepaardgaande hemelvaart van Christus. Hij spreekt niet over de troon des mensen, de troon van de zoon des mensen op aarde, maar spreekt over de Heer Jezus op de troon Gods in de hemel, de eeuwige. Samen, de ark met het deksel, samen is het een beeld van de Heer Jezus Christus. Zowel mens, dat is de onderkant van de kist, hout overtrokken met goud, als God, namelijk het compleet gouden verzoendeksel met de cherubim. Nou, die werden in het midden van Israël gezet, want dat werd geacht het centrum van Israël te zijn. In het centrum trouwens van de ark was natuurlijk ook nog het woord Gods. Even zien, Jesaja 63. De arm zijn de heerlijkheid, dat is de uitwerking van die heerlijkheid. Dat is inderdaad zo, ja. Ja, dat is zelfs heel sterk. Ja, want het heet namelijk, waar is hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. De gedachte dan is dan dat de Heer, de opgewekte Christus, op een of andere wijze in het midden van het volk was. Maar dat de uitwerking, dat is arm, hè? Armen gaan van iemand uit, hè? In de Bijbel. Hè? Dus armen doen uit hem uitgaan, hè. Een uittrekkende, naar buiten uittredende macht. En de arm zijn de heerlijkheid. Dus de uitwerking van de aanwezigheid van Christus, of van de geest van Christus, de Heilige Geest, in het midden van Israël. Maar maar de hele Bijbel door komt het voor. Hè? De rechterarm zijn de kracht en zijn eeuwige armen, inderdaad, ja. Dat komt, maar dat is de uitwerking van wie hij is, naar buiten toe. Maar de Heilige Geest was dus in het midden van Israël, alleen in de Bijbel staat het nooit zo. Het heet hier dan ook Heilige Geest, eigenlijk terugziende vanuit het Nieuwe Testament. Hè? De term wordt alleen maar hier gebruikt en in Psalm 51 en daarmee uit. Maar het is de verwijzing naar de Ark des Verbonds in de eerste plaats en daarnaast ook de verwijzing naar de wolkolom. Maar ja, die stond op het ark, op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel. Die rees op tussen de cherubim. Precies hetzelfde dus. Is het verlengstuk naar boven van de ark. En juist die wolkolom is de uitbeelding van de verborgen Christus. De Heilige Geest dus. Wolk is immers geest. Heeft geen vaste gedaante. Kijk je doorheen, soms. Een beetje. Maar in ieder geval kun je er doorheen lopen. Maakt niks uit. Houdt niks tegen. Heeft geen vaste vorm. Dat is daarmee een uitbeelding van geestelijke dingen. Maar die stond ook in het midden van Israël. Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijn en de heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Zodat de rechterhand van Mozes gesterkt werd door de rechterhand Gods. Leuk, hè? Maar ja, de rechterhand van Mozes is natuurlijk een uitbeelding van de rechterhand Gods. Maar wat is er met de rechterhand Gods? Wel, daar is Christus verhoogd. Op de troon der genade. En dan zijn we weer terug bij de Ark des Verbonds. Hè? Want dat is de troon der genade eigenlijk. Allemaal bekende Bijbelse typen die hier gezamenlijk worden aangehaald. Het was Mozes die met zijn rechterhand de wateren kliefde. Die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde opdat hij zich een eeuwige naam maakte. Die hen leidde door de afgronden, door de zee dus. De afgronden zee is synoniem. Die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Of er een paard in de woestijn niet struikelde, weet ik niet. Maar misschien juist wel, maar zij in ieder geval niet. Daar hou ik het maar op. Ik geloof niet dat het verstandig is met een paard door de woestijn te gaan. Maar ik geloof ook dat het niet verstandig is met het volk Israël door de woestijn te gaan. Want ik verwacht van het paard dat het in de woestijn omkomt. En van Israël ook. Dat het in de woestijn om zou komen, maar het gebeurde niet. Dus het is niet een bekend voorbeeld, het is juist de onmogelijkheid die hier voorgehouden wordt. Een paard spreekt over majesteit, over heerlijkheid, over koningschap. En het gaat er maar om dat dit koninklijke volk inderdaad onder leiding van de koning ook door de woestijn geleid werd in het verleden. Nou, als ze daar dan niet gestruikeld zijn, dan zullen ze toch zeker ook niet struikelen daarna. En in de toekomst herhaalt deze geschiedenis zich. En dat is waarnaar verwezen wordt. Want in het verleden zou, er komt dus verhalen. In het verleden zou Israël naar Canaan gaan. Door het gebied van Edom. En het werd hen niet toegestaan. Toen moesten ze eromheen. Je zou kunnen zeggen, daar ging het dus eigenlijk mis. Want ze hadden er eigenlijk toch doorgemoeten. Maar ze moesten er omheen. Dat is raar, want normaal gesproken werden alle volken die ze tegenkwamen gewoon verslagen, of ongewoon verslagen, maar niettemin verslagen en onderworpen. Alleen bij Edom niet, men ging eromheen. Maar daar zit de belofte aan vast dat ze ooit nog eens een keer wel die weg zouden gaan, uiteraard. Want daarmee is natuurlijk ons toch verteld dat de officiële route inderdaad dwars door Edom zou gaan naar het beloofde land. Dat is de bekende King's Highway, ja, de Koninklijke Weg, ja. En die koninklijke weg zou men alsnog gaan, dat is de weg die voert via Petra. Dat is de oude karavaanroute door Edom. Altijd zo geweest, duizenden jaren. Nou, die weg zou men in de toekomst gaan, zodat de verlossing uit Egypte en de tocht door de woestijn naar Canaan ook model staat voor de toekomst. De toekomstige verlossing van Israël. Er zit meteen het hele uitgebreide verhaal aan vast van de doortocht door de Schelfzee. Ik weet niet of ik u dat ooit eens verteld heb. De doortocht door de Schelfzee namelijk is een latere echo, noem ik dat tegenwoordig maar. Want ik weet nooit hoe ik het beter zou vertellen. Het is een soort echo van de zondvloed waar Noach en de zijnen door de wateren heen behouden werden. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt enzovoort. Maar dat was Petrus. Die zegt, je hebt nog een parallel, dat is die van de doop in water. Maar niettemin, de doortocht door de wateren van de Schelfzee komt overeen met de wateren van de zondvloed waaruit Noach behouden werd. Het was trouwens op dezelfde datum. De doortocht door de Schelfzee was 17, Nisan en de ark. Die liep vast op de Ararat, ook op 17 Nisan. Zelfde datum. Later is het de datum van de opstanding van Christus. Ook 17 Nisan. Komt nog een paar keer voor, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar daar waren de wateren van de dood die weken, want u weet waarschijnlijk dat de dood van de Heer Jezus in de psalmen in elk geval, en natuurlijk in Jona en nog een paar plaatsen, vergeleken wordt met verdrinken, verdrinkingsdood, het ondergaan in de wateren. Ik lag gekneld in banden van de dood, betekent dan ook dat men in het water gevallen is en nou verward is geraakt in het zeeweer. Dat zijn de banden van de dood. Zeewier, jawel. Het wier was om mijn hoofd, zei Jona, geloof ik. Moet de Sargassazee geweest zijn. Maar er zijn wel meer dingen verdwenen daar. Dus, Is dit te moeilijk? Oh, nog wat. Andere keer dan. Zijn gedachte waar al die paling vandaan komt, die ze hier bij Urk in de buurt vangen. Hè? Komt allemaal daar vandaan, hoor. Uit de banden van de dood van de Sargassazee. Ja, Sargasso. Ik zeg het weer verkeerd. Geloof ik, Sargassozee. De zee van zeewier in de Bermuda-driehoek, jawel. Waar je zo dicht bij het dodenrijk kunt komen, bij de afgrond. Nou, hoe dat ook zij, de dood van de Heer Jezus en zijn verlossing eruit wordt vergeleken met het ondergaan in de water van de zee en het vastraken in het zeewier en het toch uit verlost worden. Maar het komt overeen met het gaan door de Schelfzee van Israël. Het komt overeen met de vloed van Noach. Maar het zijn allemaal echo's van een veel eerdere gebeurtenis. Dat is namelijk die van de wateren uit Genesis 1 vers 2. Namelijk de wateren van de nederwerping der wereld. Van de oude wereld wel te verstaan. En zover teruggegaan zijnde, dienen we ook te weten dat volgens de beschrijving van Petrus in 2 Petrus 3, de nederwerping van de wereld in het verleden door water, waaruit overigens verlossing tot stand kwam, een voorafschaduwing is van de uiteindelijke nederwerping van de wereld die nu is, door vuur, waaruit overigens verlossing tot stand zal komen. Zodat het noemen van de Schelfzee en de wateren en de afgrond en daar doorheen geleid worden, dat een uitbeelding is van verlossing in het algemeen. Van helemaal wat Gods werk is. Dat is wat God doet. In het klein zou je kunnen zeggen, want het trekken door de Schelfzee was ongetwijfeld toch niet zo'n grote gebeurtenis in verhouding tot die gebeurtenissen van Genesis 1 vers 2 en wat daarmee samenhangt, hè. Maar je moet goed begrijpen dat de zonvloed en het trekken door de Schelfzee soort echo's zijn, soort latere weerspiegelingen zijn van de oorspronkelijke nederwerping van de wereld door de wateren, waaruit deze tegenwoordige wereld tot stand gekomen is, maar het is een model van de uiteindelijke nederwerping van deze tegenwoordige wereld, waaruit een nieuwe wereld tot stand zal komen. Dan is het niet water, maar vuurwater, oftewel vuur. Ja, stromen van vuur. En de tongen, de golven, wat golven zijn bij het water, zijn de tongen van vuur, de vlammen dus. Ja. Kortom, hoe je wordt gesproken in het algemeen over al het verlossingswerk wat God gedaan heeft en ook zal doen. Nou, er staat dan, hij kliefde de wateren, jawel, en hij leidde hen door de afgronden, vers 13. Als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Dat heb ik inmiddels verklaard. Het gaat erom dat dit koninklijke volk toch in de woestijn overeind bleef. Het kon eigenlijk niet, maar het gebeurde wel. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Nou, aan een Afrikaan hoef je dat niet uit te leggen. Ik bedoel een Zuid-Afrikaan, want een beest is daar gewoon een rund. En dat is het hier ook. Het oud-Nederlands, een beest is eigenlijk een rund. En een wilde beest, een gnoe, een wilde beest is gewoon een wild rund. Dus een beest is een rund. Dus gelijk een rund, een koe of zoiets, dat afgaat in de valleien. Zo is dat met koeien, hè? Heb je wel eens een koe zien afdalen in de valleien? Ik wel. Wat mooi gezicht, die koeien uit de bergen komen zetten in Zwitserland of in Oostenrijk, gebeurt het ook, hè? Bel om de nek. Dan komen ze van de berg afzetten. Ik zie het nog voor me. We zoeken de rust. Op de berg is dat vermoeiend. De beesten zijn daar liever niet. Maar de valleien hebben hun voorkeur. Daar zijn de kudden. Van koeien in elk geval. Dus gelijk een beest dat afgaat in de valleien heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Want zoals het beest afgaat in de vallei, zo is Israël gegaan naar Kanaan, dan is daar de rust in gegaan. Nou, niet de uiteindelijke rust, in het verleden niet, maar let op, dit staat weliswaar in de verleden tijd, Maar u weet waarschijnlijk dat dat niks zegt. Hè? Het kan net zo goed spreken over toekomende dingen. Zoals het ook het geval was in Jesaja 53 bijvoorbeeld. Weet u wel, gelijk als schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar het betekende feitelijk, alzo zal hij zijn mond niet open doen. Wat moest nog gebeuren? En hier ook, zo heeft hun de geest des Heren rust gegeven, maar je kunt natuurlijk ook lezen, zo zal hun de geest des Heren rust geven. En leuk is nu dat wat de Heilige Geest heette in vers 10 en 11, dat heet nu weer gewoon de geest des Heren. En waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Jawel, dat is 2 Korinthe 3. En dus ook rust. En hetzelfde 2 Korinthe 3 staat in datzelfde verband. De Heren is de geest. En dan staat er, en waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Die Heilige Geest, oftewel de geest des Heren, is gewoon natuurlijk de Messias zelf. En hij zal een rust geven, is uiteindelijk de uiteindelijke rust, waarvan de Hebreeënbrief dan spreekt, als die zegt dat in het verleden Jozua hen niet in de rust gebracht heeft, en ook David niet, maar dat uiteindelijk Christus degene is die het volk in de rust zal brengen. En daar gaat het hier ook over. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken, zodat ik nou toch nog even terugverwezen word naar het eind van vers 12, dat heb ik overgeslagen. Maar er stond die de wateren voor hun lieder aangezicht liefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte. En nu aan het eind van vers 14 staat, opdat gij u een heerlijke naam zou maken. Het is uiteraard dezelfde naam. Een naam die eeuwig is en die naam die heerlijk is. De heerlijke naam wil natuurlijk zeggen de heerlijke reputatie, de beschrijving van de Heer in heerlijkheid. Dat is een heerlijke naam. Kortom, het is de beschrijving van de opgewekte en uitermate verhoogde Christus, die inderdaad gezeten is, ver boven alle overheden, macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En niet alleen in deze tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende, zodat het inderdaad een eeuwige naam is. Een naam die blijft, vers 12, omdat er zich een eeuwige naam maakt. Nou, een naam en reputatie die altijd zou blijven. Dat klopt ook, want het klieven van die wateren blijft altijd de norm. Hè? Als in de toekomst Israël verlost wordt, dan staat er ook in de profetieën dat men niet meer zal, dat men, nee, laat ik het anders zeggen, dat de verlossing die in de toekomst zal plaatsvinden vergeleken wordt met de verlossing in de tijd uit Egypte. Omdat het dezelfde Heer is die dezelfde wonderen doet in principe. Dat betekent dan dat die geschiedenissen van de uitocht uit Egypte tot in lengte van jaren herinnerd zullen worden, gepredikt zullen worden en als voorbeeld zullen dienen enzovoorts. Een eeuwige naam, een reputatie die blijft. God blijft namelijk die God die ooit dit gedaan heeft. Er moet meteen bijgezegd worden dat eeuwige naam niet alleen maar wil zeggen dat het altijd blijft, maar vooral wil het ook zeggen dat het overal bekend is. Iets wat eeuwig is, is alom, dat is universeel, dat is overal. Niet alleen alle tijd, maar ook alle plaats. We hebben daar helaas geen woord voor meer. Ja, alom, zeggen we dan. Hè? Altijd en alom. Eigenlijk zou je moeten zeggen, eeuwig betekent alom en altoos. En dat blijkt ook wel, want toen Israël in Canaan aankwam, wisten de Canaanieten precies hoe het zat met Israël en de God van Israël. Ze wisten heel goed dat die God van Israël hen uitgeleid had uit Egypte en geleid door de woestijn. De wateren gekliefd had, niet alleen de Schelzee, maar later ook van de Jordaan enzovoorts. Zodanig zelfs dat er in Israël, of in Canaan, ook waren die daarin geloofden. En die zich onder die God van Israël wensten te plaatsen. Zoals de beruchte Rahab de Hoer uit Jericho, maar ook de Gibeonieten. Die immers zeiden, tegen dat volk kunnen wij niet op, dus sluiten we een verbond met ze. En ze deden dat ook in het geheim, hetgeen hen maakt tot een prachtig mooi type van de gemeente. Ja, dat is een heel mooi verhaal. Je praat over typologie, dat is echt een mooi verhaal. De Gibeonieten. Ja, ze kwamen van heel ver en sloten een verbond met Israël, en toen bleek dat ze toch maar van heel dichtbij kwamen. En dat is met de gemeente ook zo, komt van heel ver, Maar denk, als het zover is, als blijkt wie de gemeente echt is, dan zal blijken dat het van heel dichtbij kwam. De 10 stammen. Van heel dichtbij. Ja. En toen werden ze waterdragers in Israël. Weet je niet meer? Waterdragers in Israël. Dan zeggen wij, nou, dat zijn de nederige baantjes in Israël. Dan vergeet het maar. Heel Israël is waterdrager. Als wij de waterdragers zijn van Israël, dan zijn we meer Israël dan Israël zelf. Nou goed, lees het maar eens na. In Jozua. Terug naar Jesaja 63, waar dan gesproken wordt over de heerlijke naam en de eeuwige naam uit vers 12 en 14. Want de gedachte is dat God zijn naam bekend maakt, of dat de Messias zijn naam bekend maakt. Hij maakt namelijk bekend wie hij is, betekent dat, via Israël. En Israël zal altijd de uitbeelding blijven van wie de Heer is. Omdat Israël zelf het resultaat is van het werk des Heren. Waarna de Heer zelf wordt toegesproken in vers 15. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel uw ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Dat klopt. En u merkt meteen natuurlijk dat vers 15 weer een beschrijving is van onze dagen, waarin de verlossing van Israël nog steeds niet tot stand gekomen is. En waarin de Heer nog steeds niet van Edom gekomen is. En van Adam. Israël moet nog steeds verlost worden uit Egypte, is de gedachte. Dus eenmaal gebeurd in het verleden. Het gebed hier is dat het nog eens een keer zou gebeuren. Maar ja, ze hebben zijn heilige geestsmarten aangedaan. Dus is hij in een vijand verkeerd, stond er in vers 10. Dat is een situatie die nog steeds heerst, ook in vers 15. En vanuit die situatie wordt gebeden tot de Heer. Zie van de hemel af. Het lijkt namelijk net alsof hij van de hemel helemaal niet ziet. Maar hem wordt gevraagd neer te zien. Kortom, hij wordt aangeroepen. En zelfs zijn naam wordt aangeroepen eigenlijk. Want over zijn naam wordt zojuist gesproken. En al wie de naam des Heer aanroept zal zalig worden. En als Israël die naam des Heer aanroept, zal inderdaad Israël zalig worden, behouden worden uit de dag des toorns en de dag der benauwdheid van Jacob. Dat is waar het hier natuurlijk om gaat. Ik heb al eerder gezegd, je zou deze dingen moeten lezen, ook vooral in het licht van 64 vers 1, waarheen wij onderweg zijn, waar een soort climax bereikt wordt. Och dat gij de hemelen scheurdet. Die zitten dicht. Zo dicht dat zelfs kennelijk niet geluisterd wordt van de hemel af. Is de gedachte, hè? Israël denkt dat namelijk. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Kortom, dat het hoge vernederd zou worden en dat soort dingen meer, zoals we die in Jesaja 40 zelfs al gelezen hebben. Maar het gebed van vers 15 in hoofdstuk 63 is: zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? De Heer wordt opgeroepen om toch te zien, vanuit zijn verhoogde positie, die bij deze woorden erkend wordt, hè, van de hemel af, van uw heilige en heerlijke woning. Hè, aanschouw naar beneden, waar zijn uw ijver, uw jaloezie eigenlijk, uw ijver. De Heer zou toch voor zijn eigen volk moeten zorgen en niet een ander overlaten. En waar zijn uw mogendheden, uw kracht, uw capaciteiten? Het gerommel uw ingewands en uw barmhartigheden. Het gerommel uw ingewands, dat is een schitterende term. Want het is natuurlijk eigenlijk het onweer, hè? Ook, hè? Dat is de stem, het geluid wat komt uit het binnenste. Ingewands, uit het binnenste, uit de hemel dus. En dus uit het wezen van God zelf. De gedachte is dat God zich opwindt en zich kwaad maakt in grimmigheid en toorn. En dan begint hij te snuiven. Heel lang geleden hebben we dat eens besproken, naar aanleiding van Jesaja 1, geloof ik. Of anders een paar hoofdstukken verder. Waar hij snuift, zijn neus. En het snuiven wordt namelijk ook vertaald met toorn, dat is hetzelfde. Zodat er dan inderdaad zijn kracht, zijn adem komt. Hè? Zijn kracht, zijn adem, zijn geest komt uit het inwendige. Snuiven en dan En dan komt die kracht, die mogendheid van God los, waardoor het inderdaad gaat waaien. Als God snuift, gaat het waaien, stormen. En als God erbij spreekt, dan gaat het onweren, is de gedachte. Dat is allemaal typologie natuurlijk, hè. Maar dat gaat ook in de toekomst gebeuren. Dan komt het oordeel over de wereld, maar tegelijkertijd wordt gesproken over barmhartigheden. Het gerommel uw ingewans en uw barmhartigheden. Want uit God komt niet alleen het oordeel voort, maar ook barmhartigheid waarmee de Heer zich zou ontfermen over Israël. Maar beide dingen gebeuren niet. Het oordeel komt niet en de barmhartigheid komt ook niet. Er komt helemaal niks. De hemel is dicht. De gesloten, zogenaamde koperen hemel. En waarom spreekt God niet, is de gedachte. Maar dat was omdat ze zijn Heilige Geest smarten hebben aangedaan. Maar in de toekomst zal hij gedenken, Zacharia. Jehovah zal gedenken. Nee, Zacharia betekent Jehovah zal gedenken. En hij zal dus doen wat hij beloofd had, wat hij gezegd had. Hij zal doen wat hij al die tijd in gedachten gehad heeft, betekent het eigenlijk. En hij zal inderdaad Israël verlossen. Mede op grond van het gebed wat we dan hier vinden. Maar daarover hebben we het verder na de koffie. Jesaja 63 vers 16 zet dit gebed voort van eigenlijk van Israël, hè. Waar staat, gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. De gedachte daarbij is dat Israël weliswaar van Abraham afstamt en van Jacob, die hier dan bij deze gelegenheid Israël heet. Maar Abraham en Israël, Abraham en Jacob, kunnen voor het volk als zodanig niets doen. En dus nader, gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. En want zo is het, van ouds af wordt van de Heere gezegd en geleerd dat hij de verlosser is van Israël. Daarom staat er ook zo, onze verlosser van ouds af is uw naam. Dat is de reputatie, de naam van Jehovah, dat hij de vader is van Israël, omdat hij degene is die Israël al deze zegeningen gegeven heeft in het verleden. En hij is degene die Israël ook in het verleden verlost heeft, met name dan uit Egypte, is zoals beschreven in voorgaande versen. Er wordt dus hier uiteindelijk door Israël gezegd dat Israël niet afhankelijk is van Abraham, Isaac en Jacob. Daar beroemen ze zich ook niet meer op. In de dagen van de Heer Jezus was dat natuurlijk wel zo. Toen zeiden ze gewoon, we hebben Abraham tot vader en we hebben niemand gediend enzovoorts. Dat bleek niet helemaal correct te zijn, zo trouwens. Maar daar gaat het nou niet over. Maar de gedachte is dan dat men niet zozeer van Abraham en Jacob afstamt, hoewel dat zo is, maar dat men het bestaan als volk in de eerste plaats te danken heeft aan de Heere. Gij, o Heere, zijt onze vader. Staat er dus twee keer, hè. Gij zijt onze vader, en niet Abraham of Israël of Jacob, maar gij zijt onze vader, onze verlosser van alles af. En daarom staat er in vers 17, Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat we u niet vrezen? Keer weder, om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. En hier wordt inderdaad vastgesteld, kennelijk, dat de Heer zelf Israël had of heeft losgelaten. En waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Wel, het zal duidelijk zijn dat het niet opzet van de Heer is om Israël van zijn wegen te laten dwalen. Maar het is natuurlijk wel zo dat Israël van die wegen afdwaalde en dat de Heer het toeliet. Dat is in het verleden niet altijd zo gebeurd, want in het verleden vinden we geschiedenissen genoeg waarbij de Heer zelf tussen beiden komt en Israël op wat voor wijze dan ook goedschiks of kwaadschiks terugbrengt op wat we dan maar noemen het rechte pad. Maar hier wordt gesproken over een tijd waarin de Heer het wel degelijk toestaat en Israël laat afdwalen. En dat dat een beschrijving is speciaal van de situatie in de vijfde bedeling, dat lijkt me wel duidelijk. Waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat we u niet vrezen? En dat verstokken van het hart is de term die in het Nieuwe Testament dan heet het verharden van het hart. En daar wordt uitdrukkelijk geleerd dat Israël verhard geworden is en verstokt is. Hè? Het verstokken is immers de term die gebruikt wordt voor het verstokken van het hart van Farao. Wordt hart is onbuigzaam, hè? Is de gedachte. Maar hier wordt het van Israël zelf gezegd: waarom verstokt gij ons hart dat we u niet vrezen? Wel, dat is inderdaad wat gebeurd is, want Israël is verhard geworden. En de ogen zijn verblind, en de oren zijn doof, enzovoorts. Maar dit is een gebed waarmee men bidt tot de Heer: keer weder om uw knechten wil. Dat keer weder veronderstelt natuurlijk dat de Heer eerder al eens een keer gekomen is. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het voor de hand ligt om in dit vers de term keer weder in verband te brengen met de openbaring van de Heer aan Israël in de dagen van de uitocht uit Egypte. Want daar ging het immers over. Over dat hij hen leidde door de afgronden en dat hij de zee kliefde. En dat hij hen leidde door de woestijn enzovoorts. En hier wordt gebeden opdat de Heer weer zou doen wat hij toen in het verleden ook gedaan heeft. En dat is dus keer weder. Het neemt echter niet weg dat wij achter de uitspraak keer weder natuurlijk wel degelijk kunnen denken aan de eerste en de tweede komst van Christus. Dat hoeft het niet te zijn, maar in de dubbelzinnigheid van deze profetieën ligt dat natuurlijk toch wel zeer voor de hand. En dan wordt hier dus werkelijk gebeden om een wederkomst van Christus. Het ligt wel moeilijk om het zo te zien overigens, omdat aan de andere kant ook weer leren dat als Israël bidt tot de Here, dan bidt men niet om wederkomst, maar om zijn komst. Pas als hij komt, zal blijken dat het een wederkomst is. Men bidt niet om een wederkomst, maar het blijkt een wederkomst te zijn. En dus, aan de ene kant is het in de eerste plaats dus een gebed op dat de Heer weer zou doen wat hij gedaan heeft bij het aanbreken van het oude verbond. En u weet wat er dan gebeurt als de Heer het doet, dan is dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël. En dan vindt er dus weer zo'n verlossing plaats, niet uit Egypte maar het hele de wereld, maar in ieder geval het eind van dat verlossingswerk is hetzelfde. Namelijk, toch door de woestijn en meer speciaal door Edom, vanuit Edom dan, naar Kanaan. En dat is waar dit hoofdstuk over spreekt. Dat de Heer namelijk van Edom komt. Enzovoorts. Dus keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Zodat het inderdaad letterlijk gaat om een wederkomst van Christus in verband met de stammen Israëls. Dat kan nooit de kerk zijn of de gemeente, hoe het maar heten mag. Dat is natuurlijk puur letterlijk de stammen Israëls. Keer weder om uw knechten wil. En die knechten zijn dan de stammen uw erfdeels, die zich hier trouwens zelf dan uw knechten noemen. Dit gebed trouwens, hier zou ook heel goed passen naast het gebed van Jesaja 53, waar we ook een terugblik vinden van Israël. Israël terugkijkt op de eerste komst van de Heer Jezus en daarna de conclusie daaruit trekt, juist de conclusies ook. Waarin een soort belijdenis gedaan wordt door Israël van de zonde van weleer. En dat staat hier natuurlijk ook allemaal in dit hoofdstuk. Dus precies eenzelfde gedachte. Met als climax een gebed om de wederkomst van Christus. Dus keer weder om uw knechten wil, terwille van de stammen van Israël, de stammen uw erfdeels. Dat erfdeel, dat is kennelijk in de eerste plaats Palestina. Dat wil zeggen Canaan, het beloofde land. Dat blijkt misschien niet uit vers 17, maar wel uit vers 18. Want daar staat: uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onder onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Zodat uw erfdeel aan het eind van vers 17 hetzelfde is als uw heiligdom aan het eind van vers 18. En dus gaat het algemeen. Ja, om het heiligdom, om de tempel, maar dat niet speciaal natuurlijk. Het gaat helemaal om het beloofde land. En verder is in vers 18 dat het ingevuld, hè. Uw heilig volk heeft het een weinig tijd bezeten. Dat is natuurlijk terecht. En dat het wijst dan vooruit naar het heiligdom uit dit vers. Meestal vind je in zo'n constructie eerst dat een woord genoemd wordt en daarna niet meer omdat het al genoemd is. Dan staat er alleen nog maar het of het wordt helemaal weggelaten. Hier is het andersom. Hier wordt eerst een woord weggelaten en pas aan het eind van de zin worden genoemd. Dat kan ook. Alleen is dat lastig lezen en daarom wordt het van tevoren door de vertalers ingevuld. Er staat: uw heilig volk heeft het heiligdom dus eigenlijk. Hè? Heeft het heiligdom maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben het vertreden. Zo kun je het ook lezen. Alleen staat dan het begrip heiligdom dan meteen aan het begin van deze dubbele zin. Hè? Dus uw heilig volk heeft het heiligdom maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben het heiligdom vertreden. Dat is een bekend gegeven. En dat is een gegeven wat ook in onze dagen in Israël een belangrijke rol speelt. Men zegt namelijk, en wij denken dat ook omdat we op de zondagsschool geweest zijn, dat Palestina, Canaan, of hoe het maar heten mag, van oudsher het land is van Israël. Van de 12 stammen Israëls. En dan daarna van de Joden. Maar als je dat nou gaat uitrekenen, blijkt dat toch een beetje een misverstand te zijn natuurlijk. Want Israël kwam er volgens onze tijdrekening zo ongeveer zo'n 1500 jaar voor Christus erin. Maar volgens de meer gangbare tijdrekening in de wereld pas ongeveer 1200 jaar voor onze jaartelling. Later dus. Nou ja, hoe dat precies is, dat doet er nou niet toe. Maar de twee stammen zijn in 722 voor onze jaartelling, of de tien stammen, sorry, de tien stammen zijn in 722 voor onze jaartelling al in ballingschap weggevoerd, zodat ze er hooguit een 800 jaar gewoond hebben dan. Hooguit. En van de twee stammen geldt dat ze in 606 zijn weggevoerd. Dus die hebben er zo'n 900 jaar dan gewoond. Daarna zijn ze daaruit wel eens terug, weliswaar teruggekeerd uit ballingschap. Maar het was maar een klein deel dat ook nooit meer het hele land bezeten heeft. En in de dagen van de Heer Jezus vind je dus alleen maar Jeruzalem met het daaromheen liggende stuk land, namelijk Judea. En in het noorden nog een stukje rond het meer van Genezaret, Galilea. En daar blijft het dan bij. Want in de rest woonden heidenen. En dat was in het verleden trouwens ook zo, want er woonden ook Filistijnen en andere allerlei roerend goed. Allerlei volkeren, Canaanitische volkeren bedoel ik. Maar er woonden van alles. Maar inmiddels is dat kleine overblijfsel van de al slechtste twee stammen, wat er maar een heel beetje is van Israël, hè, wat uit de ballingschap is teruggekeerd. Inmiddels is dat deel in het jaar 70 ook nog weer weggevoerd, verdreven uit het land. En daarna heeft het zo'n 1900 jaar heeft het zo ongeveer braak gelegen, met dat er hier en daar wat Arabieren woonden, hier en daar wat Joden ook trouwens. Maar in het algemeen heeft het braak gelegen. Zodat als je die tijd allemaal eens bij elkaar op gaat tellen en dan begint te rekenen, bijvoorbeeld vanaf de zondvloed, zou wat eerlijker zijn, vanaf het ontstaan van de volkeren. De geschiedenis gaat trouwens toch niet veel verder terug. De zo officiële historie. Dan kun je zeggen dat in de loop van pakweg zo'n 4.500 jaar, Israël er maar een paar honderd jaar gewoond heeft, 800 jaar of zo. Dat is maar een klein poosje. Bovendien, als u dan nog bedenkt dat Israël weliswaar in het land kwam, maar daarin kwam ergens anders vandaan als zwervers uit de woestijn, en die er nog gewoon de volkeren hebben uitgemoord die erin leefden, ze vragen je af waar Israël dan het recht vandaan haalt om Canaan op te eisen. Met moord en doodslag zijn ze er binnengekomen, naar de normen van de wereld in elk geval, naar de normen van de mens, deze zichtbare wereld. Ze hebben die volken dan maar gewoon zo'n beetje uitgeroeid en onderdrukt. En daar hebben ze een paar honderd jaar gewoond en zijn er zelf uitgegooid. Enzovoorts. Nou, men zou zeggen dat ze een verdiende loon, waar hadden ze nou terecht vandaan om te wonen? En sommigen, zelfs onder de Zionisten, geven dat ook meteen toe. Die geven er meteen toe, zeggen, nou ja, de Palestijnen hebben natuurlijk ook recht op dit land enzovoorts. Hè. We moeten een beetje stop tot een verdeling zien te komen, dat is zo gek nog niet. Maar wat hier staat is, uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Nou, dat is volkomen juist, ja. Heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden, zo was het altijd. Schoon, het land heet niet voor niks trouwens Canaan. Ook Palestina, dacht u. Nou, dat maakt me niet uit. Canaan zijn Canaanitische volkeren, heidense volkeren dus. En Palestina betekent dat het land is van de Filistijnen, Palestijnen. Dat bedoel ik maar te zeggen. En dat het land Israël heet, dat is nooit zo geweest. Het volk heette zo, het land niet. Want het land was land van Canaanitische volkeren of eventueel van de Filistijnen, voor zover die dan niet Canaanitisch zijn. Nou ja, uw volk heeft het maar een weinig tijd bezeten. Onze wederpartijen hebben uw eigendom vertreden. En dan, wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd. Hier staat eigenlijk gewoon, wij zijn, en dan vatten we de hele rest van het vers samen, wij zijn Lo-Ami. Niet Gods volk. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst. De gedachte was natuurlijk, gij hebt van ouds over ons geheerst. Ik heb het al eens nachts gelezen, van ouds. Nou, ik kan het niet meer vinden. Maar in ieder geval, we zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst. Ja, van ouds af, dat, vers 16 was dat, hè. Onze verlosser van ouds af is uw naam. Leuk is trouwens dat hij is verlosser van ouds af. En in vers 19 staat, maar het lijkt erop alsof u niet koning bent van ouds af.